We zijn ongeveer halverwege 2026 en wat speelt er nou echt in de agency-branche? Met wie kan ik hier beter het gesprek aangaan dan met Misha Lichtvoet, onze community lead die dagelijks in gesprek is met zoveel van jullie agency-owners. We gaan het hebben over onrust binnen agencies, positionering van je agency en het productizen van je dienstverlening. Mijn naam is Alain en dit is de Verkenners Podcast.
Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast.
Welkom terug en vandaag heb ik een speciale gast. Yes. Ik kan je bijna geen gast noemen, maar je bent ook onderdeel van de show natuurlijk.
Ja, een graag geziene gast.
Misha, stel jezelf even kort voor.
Ja, Misha Lichtvoet. Een groot aantal van de luisteraars zal mij kennen van als community lead van de Verkenners Community. Ja. Op het moment dat je de podcast luistert, is dat ongetwijfeld voorbij gekomen. Het is mijn rol om agency-eigenaren, founders, leiders samen te brengen, aan elkaar te koppelen en eigenlijk ervoor te zorgen dat we met elkaar de agency-markt beter maken.
Ja, cool. En vandaag zitten wij met elkaar in gesprek. En dat heeft er ook mee te maken dat we juist jou even hier aan tafel hebben gehaald, want... Ja, jij bent wel de spil in het web binnen de community. Jij spreekt met heel veel agency owners. Ja. Jij ziet heel veel gesprekken en wat er gaande is. En je ziet ook heel veel aanbieders richting onze markt. Hè. Dus partijen die iets willen slijten aan de agency branche, om het even zo te zeggen. Dus in die zin ben jij ergens ook wel een hele mooie radar voor ons natuurlijk.
Klopt, ja.
En vandaar dat we dachten van, misschien is het juist een leuke editie. Om te kijken, wat valt jou nou precies op? En dat we het daarover hebben. Ja. Daar hebben we een aantal dingen voor genoteerd. Althans, jij hebt dat genoteerd.
Zeker.
Ja,
zeker.
Dus daar gaan we vandaag op in. Wat zijn nou de dingen die ons opvallen binnen de agency branche in 2026? Je hebt, als het goed is, 3 hoofdthema's opgeschreven.
Ja.
Laten we gewoon met de eerste beginnen. Wat staat er bovenaan je lijstje?
Nou ja, en dat is natuurlijk geen vreemde. Het is vooral onrust bij heel veel agency-eigenaren. Je ziet dat partijen 15, 10 of 5 jaar geleden zijn gestart. Die zijn vanaf de zolderkamer, natuurlijk het klassieke model dat je heel veel hoort. Die zijn gestart en die komen nu op zo'n punt. AI hangt in de lucht of is eigenlijk al lang in je woonkamer. Wat nu? En je ziet dat bedrijven zich aan het oriënteren zijn op verkoop van hun agency. Of juist de aankoop van andere partijen. Je ziet dat mensen juist ook inkoop willen hebben. Dus mensen die vanuit het bedrijf een aandeel nemen. Of zich juist willen aansluiten bij groepen. Dus je merkt dat er gewoon een hoop onrust is.
Onrust, beweging eigenlijk.
Ja.
Ja. En dat heeft allemaal te maken met een soort van crossroad van ondernemers, denk jij? Wat je een beetje ziet. Van, wat is mijn volgende stap als ondernemer? Meer op individueel niveau.
Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk zie je dat denk ik veel mensen zijn begonnen vanuit een passie. En zeker voor de boutique agencies waar ik zelf natuurlijk heel veel mee spreek. En soms ook met wat grotere jongens die dan die fase zijn ontgroeid. Je bent begonnen, je denkt, hey, we vinden het tof om iets met internet te gaan doen. Of we hebben een voorliefde voor marketing of content creatie. Dat ga je doen. Op een gegeven moment neem je iemand aan en dan ben je een agency. En dan dat komt ook altijd prima. En er was ruimte voor, er was behoefte aan. Je kon je uurtjes verkopen. En ja, nu komt er natuurlijk gewoon een punt aan waarbij iedereen eigenlijk alles kan. Als ik wil, kan ik zelf een prachtige videoproductie maken. En daar heb ik geen videograaf voor nodig. Daar heb ik niet eens een model voor nodig. Ik maak gewoon een videoproductie. Kost me wel geld, maar dus daar verandert ik gewoon veel in. Wat ga je doen met je bedrijf als je allemaal programmeurs hebt zitten die misschien dadelijk met minder man hetzelfde... hetzelfde kunnen opleveren.
Ja, dus ik herken het ook wel bij ons hoor. Gewoon bij mezelf als ondernemer. Er komen heel veel vragen op je af waar je gewoon geen antwoord op hebt.
Word je daar onrustig van?
Ik word daar persoonlijk niet snel onrustig van. Ik ik ben wel gewend aan wat onzekerheid. Ga ik eigenlijk wel lekker op zich. Dus bij mij is de vraag ook dan ook wat minder van... zou ik mijn agency verkopen of wat dan ook? Maar het zijn wel dingen die spelen, hoor. Dus meer de vraag van oké, wat... hoe ziet het er nou over 5 jaar uit allemaal? Gewoon in de breedste zin van het woord.
Maar daar heb je misschien wel rekening mee in... komen we zo meteen op trouwens. Op welke mensen je aanneemt. Of hoe je misschien welk pand je zou huren op het moment dat je huurcontract afloopt.
Nou, de lange termijn besluiten en investeringen die wat groter zijn. Ja, daar ga je inderdaad toch met een andere bril naar kijken. Ja. Of toch eventjes uitstellen misschien. Omdat je even wil kijken waar bepaalde dingen heen gaan.
Ja.
Die tendens voel ik persoonlijk zeker, maar zie ik ook wel om me heen. Ja,
dat is grappig. Ik denk dat je... En dat brengt natuurlijk ook mensen samen. Dat zien we op de evenementen die we doen. Of in de online omgeving, waar mensen toch elkaar opzoeken. Om toch eens te horen, hoe doe jij dat? Hoe kijk jij ernaar? En niemand heeft er het antwoord nog.
Nee, want ik denk ook, en dat is misschien even gelijk een mooi bruggetje naar onze community, hè, maar ik denk ook oprecht dat er meer behoefte is door deze veranderingen in de wereld. Dat er meer behoefte is voor de ondernemers om meer met elkaar te sparren over hun challenges, zeg maar.
Ja, en dan is het ook geen concurrentie meer van elkaar. Althans, uiteindelijk zal je misschien bij elkaar in een pitch zitten. Maar op het moment dat je weet met nog een grote groep agency-ondernemers... als iedereen denkt welke kant we op gaan... dat je in ieder geval daar een beetje klaar voor kan zijn. En ja, dan help je elkaar dus ook gewoon. Dat is het mooie eraan.
Ja, want dat is wat ik zei. Een mooi bruggetje naar onze community. Ik denk dat de meeste luisteraars er wel eens van gehoord hebben. Maar ik denk ook dat er toch nog wel een grote groep luisteraars is die er misschien niet eens van af weet. Of een beetje van af weet, maar niet precies weet wat het nou inhoudt, onze community.
Ja.
Neem ons eens even kort mee, zonder het te grote verkooppraatje van te maken natuurlijk. Maar we zijn wel heel trots op onze community.
Ja, en terecht. Ja. Nee, het is eigenlijk hoe we het net schetsen. Mensen hebben, en zeker de ondernemer zelf of de founder... Op het moment dat een werknemer een probleem heeft, gaat de vinger omhoog en zegt je baas, ik heb een probleem. En dan is het aan de leider om het op te lossen. Op het moment dat je eigenaar bent en je hebt een probleem, ja, dan zit je met dat probleem. Want uiteindelijk gaat niemand het voor je oplossen, anders dan dat je dat zelf moet doen. En hoe lekker is het om gewoon eens die vraag te kunnen stellen aan nog 50 andere agency founders. Van jongens, hoe kijken jullie eigenlijk naar... thuiswerkbeleid, naar de AI Act, naar retainers, naar uurtarieven, roep het maar. En het is niet altijd alleen om een oplossing te hebben, maar ook gewoon om kunnen spiegelen. Is het wat ik aan het doen ben? Snijdt dat hout, ja of nee? Dus we brengen die mensen bij elkaar. Dat doen we momenteel vanaf de zomer op 4 plekken in Nederland. Dus 4 chapters, zoals we dat noemen. In Noord-Nederland, Friesland, Groningen, in het Westen, in het Midden-Nederland, Utrecht en dan regio Amsterdam. Om daar met een mannetje of 20, 25 met 2 sprekers inspiratie te bieden. Maar ook gewoon tijdens het eten gelegenheid te bieden om met elkaar in dat gesprek aan te gaan. Om te netwerken, om elkaar verder te helpen.
Ja.
En dan zit er nog een online component bij wat ik net zei. Ben je op zoek naar iemand die kan helpen met een dashboard in een specifieke taal? Nou, knal het in een WhatsApp community waar we gebruik van maken onder andere. En je hebt gewoon altijd iemand die wel iemand kent. Dus uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon een heel groot netwerk aan gelijkgestemden.
Ja, wat ik er zelf ook wel tof vind. Gisteren was ik bij een rondetafelsessie.
Ja.
Super klein.
Mannetje of 4, 5.
We waren gisteren met z'n 4 inderdaad. En dan heb je gewoon 1 thema. En dan ga je gewoon met elkaar in vertrouwen. Ga je gewoon ervaringen uitwisselen waar je tegenaan loopt. En dat zijn soms hele gevoelige dingen.
Ja.
Dus moet je daar ook in vertrouwen mee omgaan. Maar dat is wel heel prettig dat je dan in ieder geval een soort van lotgenoten hebt van wat jou is overkomen als ondernemer heb ik eigenlijk 5 jaar geleden ook gehad.
Ja.
En toen is het bij mij dit gebeurd, zeg maar.
Ja.
Nou, letterlijk gisteren het geval geweest op een aantal onderwerpen is dat je dus ziet van wat nu bij die speelt, heeft bij mij gespeeld. En wat nu bij mij speelt, heeft eigenlijk bij die andere gespeeld. En dan kun je inderdaad, je hebt niet altijd antwoorden, maar...
Kan elkaar wel helpen.
Je kan elkaar wat perspectief bieden, ja. Hoe je ernaar zou kunnen kijken bijvoorbeeld.
Ja. Ja,
dus dat is heel mooi. Maar om terug te komen dan naar de ontwikkeling in de branche, onrust.
Ja.
En onrust zorgt eigenlijk voor een vergrote behoefte in verbinding, denk ik ook.
Ja, zeker. Ja, je gaat elkaar toch opzoeken en misschien niet zozeer hopen dat de ander het antwoord heeft, maar wel dat je met elkaar naar een soort gezond antwoord komt.
Ja.
Ik zei net ook het aansluiten bij groepen. Nou, er bestaan natuurlijk ook een hoop groepen en dat zie je nu ook wel. Eigenaren die misschien al met hun bureau bij een groep zijn aangesloten. Ja, die hebben misschien wel een wat breder draagvlak. Omdat je dan 2 of 3 of 4 andere MD's of eigenaren hebt met wie je dat kan. Maar alsnog blijft het ook altijd wel een beetje misschien in een soort... ja, iets met oogkleppen zitten.
Ja.
Dus ja, verbreding ja, is natuurlijk alleen maar goed.
Nou, ik merk dat ook dat er... nou ja, veel beweging is in die zin dat je hebt aan de ene kant heb je dus ondernemers die misschien eerder denken van nou ja, misschien is het hier ergens wel genoeg geweest voor me en moet ik iets anders gaan doen. Dus ja, niet dat er zo hard wordt uitgesproken, maar je merkt wel die overweging bij ondernemers daarin. En aan de andere kant heb je die ondernemers die denken van nou ja, ik ga dit gewoon helemaal bouwen.
Ja.
Daar vind ik mezelf ook onder vallen.
Ja. Jij bent nog niet...
Ik ben nog niet klaar. Nee, ik vind het nog wel leuk. En, daar zie je dan ook allerlei vormen van groepen ontstaan. 10 jaar geleden had je de eerste golf van groepen. Dat waren de hele grote jongens. De IO's en de DEPS die we nu zo kennen.
Yep.
Ze waren echt grote consolidatieslagen. Maar wat je nu eigenlijk ziet is een soort van tweede golf. En dat is echt niet alleen in 2026 gaande hoor. Maar je ziet daar, ja, het is nu echt volop gaande wel.
Yep.
Maar het is niet begonnen in dit jaar. Zie je dus ook heel veel kleinere groepen ontstaan.
Nou, ja.
De Herd valt daar eigenlijk ook onder. Wij zijn eigenlijk als groep helemaal niet zo groot. Maar ja, we hebben wel meerdere agencies met allemaal een eigen expertise. En dat verhaal, ja, dat vinden een heleboel ondernemers ook nog heel mooi.
Ja, zeker. Ja. Nou, neem een label 34. Zitten 3 bureaus onder.
Ja.
Alle 3 toevallig lid van... Niet toevallig. Zijn alle 3 lid van de community. Dus die hebben elkaar. Die vinden meerwaarde in elkaars bureau. En op die manier kan je dat natuurlijk gewoon mooi uitdragen.
Ja. Ja, dus in die zin zeker veel beweging.
Ja.
Ik ben zelf lid van Brooks. Dus daar kijk ik wekelijks wel even op. En daar zie ik inderdaad ook echt wekelijks nieuwe... Ja, allemaal geanonimiseerd. Maar je ziet wel dat het in de branche zit. Van development tot reclame, tot van alles.
Platform om je agency...
Brooks is een platform om bedrijven te kopen of verkopen.
Ja. Ja.
En je kan daar gewoon filteren op branche. En ja, daar heb je gewoon een IT-branche en een reclamebranche heet dat dan. Ja, daar kijk ik dan af en toe. En,
ja.
Maar daar zie ik dus best wel veel oppoppen.
Ja.
Ja.
En dat is niet omdat dat morgen allemaal weg moet. Maar dat is ook een beetje misschien het water... testen of?
Meestal als het daarop staat, is een ondernemer denk ik wel zover dat hij heeft besloten het van de hand te doen, om het zo te zeggen.
Ja.
Dus die stap is dan al gemaakt. Maar het feit dat ik daar regelmatig best wat nieuwe profielen op zie, bevestigt eigenlijk ook wat jij zegt. Is dat er veel onrust of beweging.
Ja, onrust heeft misschien een wat negatieve ondertonen. Het is ook alleen maar goed als je zegt op een gegeven moment... dit is voor mij nu klaar. Of ik tot hier en niet verder. Dus ook helemaal niks mis mij.
Nee, nou ja, goed. Ik zou... Je zou jezelf als ondernemer tekort doen... om dat als verlies alleen maar te zien, denk ik. Ja. Goed, dat was 1 punt.
Ja. Nou, en hij is een mooie die erop aansluit, heeft eigenlijk, daar had jij wat je zegt gisteren dat gesprek ook over. En dat heeft ook te maken met verandering in hiring. Waar vroeger natuurlijk ook gewoon de rollen, en dan even over de breedte van het agency-landschap, best wel duidelijk gedefinieerd waren. Je had aan de voorkant de creatieve en de designers, UX, UI. Dan had je developers front en back-end. Dan misschien nog wat quality assurance en in die categorieën zitten. En er zijn nog steeds dit soort rollen die online komen. Maar goed, het verandert natuurlijk ook heel erg. Wat je net schetst, op het moment dat je niet weet waar we als agency-markt over 3 jaar staan. Ja, ga je dan nog inzetten heel erg op de klassieke rollen? Of gaan we eigenlijk wat meer naar die architectuur of naar die architectrollen om vanuit AI een team aan te sturen. En dat is, nou ja, dat zal jij denk ik, dat weet jij nog beter dan ik. Althans, ik hoor het van veel bedrijven, maar jij maakt natuurlijk ook eerst de hand mee.
Ja, nee, zeker. Kijk, wij hebben nu bijvoorbeeld voor Elephant, onze digital agency. Die is redelijk wat ingekrompen sinds vorig jaar. Ik denk dat we nu van 18 naar 10 zijn gegaan of zo. In iets meer dan 16 maanden, zeggen 16 tot 18 maanden. Dus dat is, ja, weet je, dat is best wel een serieus verschil in ieder geval. Dat merk je wel. Ja. En dan zou je eerste reflex als ondernemer is opvolging zoeken. Maar naarmate de tijd vordert, ga je eigenlijk steeds meer nadenken van, hey, maar wat voor opvolging eigenlijk? Ja. Want ik zie niet per se allemaal brandjes ontstaan. En natuurlijk, er is onzekerheid in het team, maar dat wil, ja, je creëert niet per se zekerheid door er maar iemand bij te zetten. Dan moet ook wel iets.
Hou je wat je had.
Ja, ja. Dus en naarmate de tijd vorderde, dacht ik eigenlijk steeds meer, stelde ik mezelf steeds meer die vraag van, moet ik nou één op één al die rollen vervangen? Nee, zeker. Nee, uiteindelijk niet.
Nee.
Dus we hebben wel 8 vacatures openstaan. Maar bij definitie ga ik niet 8 mensen aannemen.
Nee, dat is natuurlijk ook nog.
En dan ik vergelijk het persoonlijk zelf. Als je voor het eerst een huis koopt, weet je eigenlijk ook niet wat je gaat kopen. Dus dan ga je maar bezichtigen, toch? En op een gegeven moment voel je aan van, nou ja, ik weet een beetje wat ik wil en zo. Ik heb het gevoel dat het weer zo'n tijdperk is dat je moet wel gesprekken aangaan met kandidaten. Je moet daar ook open over zijn wat je intentie is, vind ik.
Ja.
Dus ik probeer aan de voorkant wel aan te geven, oké, dit is een vacature voor de etalage. Dus ik weet niet zeker of we deze plek gaan. En dan is het aan de kandidaat of die dan alsnog gesprekken wil of niet.
Zeg je dat nadat hij heeft gesolliciteerd?
Okay. Ja. Dus daarbij probeer ik wel open over te zijn. Want ja, anders is het heel erg. Als je met 2 verschillende intenties de kennismaking aangaat, dat is niemand, niet heel prettig. Maar ik vind wel als ondernemer, om antwoord te krijgen op de vragen die je hebt over dit soort dingen, moet je wel dat gesprek voeren.
Ja, dus je moet af en toe gaan bezichtigen.
Je moet gaan bezichtigen om een beetje te kijken van, ja, wat voor invulling wil ik überhaupt hebben.
Haal je daarbij ook dingen uit het team? Input, ja. Of blijven die doorgaans misschien hangen op, hey, we hebben nog steeds die nodig.
Nou, het reflex van het team is natuurlijk ook, als er bij wijze van een senior vertrokken is, waar heel veel mensen op hebben geleund altijd, met bepaalde vraagstukken, die dan wegvalt. Het reflex is gewoon, ja, ik kan op niemand leunen. Fix voor mij dat ik ergens op kan leunen.
Waar is mijn senior? Ja.
Met wie moet ik nu sparren, weet je wel? Ja. Dus als je heel erg naar je team gaat luisteren, dan verval je weer in hetgeen wat je hebt gedaan. Ik zou zeggen, het tegenovergestelde is ook niet waar. Je moet je team niet negeren. Maar misschien zit het antwoord wel ergens anders voor ze.
Ja. Ja. Nou, het kan misschien ook wel een kans zijn, toch? Op het moment dat iemand vertrekt, dat je... Ik had dat laatst met een agency-eigenaar. Ik zei, oké, er is iemand vertrokken en eigenlijk die functie is niet gevuld en het team dat draait gewoon door zoals nooit tevoren. Dat is natuurlijk toch gek. Maar misschien dat mensen toch ineens hun plek durven te nemen of een stapje erbij doen. Ik weet, je moet dat afvragen hoe lang dat houdbaar is misschien. Maar ja,
ja, maar sommige dingen, het is een soort van geforceerde verandering.
Ja.
Dus het is natuurlijk ongemakkelijk om iemand weg te sturen. En ik zeg, ik wil überhaupt niet iemand wegsturen, hoor. Dat er zoveel mensen weg zijn gegaan heeft met allerlei factoren te maken.
Ja.
Maar als dan op een gegeven moment iemand weggaat, legt het gewoon iets bloot. En soms is het gewoon even 6 maanden kijken wat het nou precies blootlegt.
Ja, ja. Ja, grappig eigenlijk. Hey, en merk je verschil aan in het bijvoorbeeld aantal sollicitanten? Als je naar kijkt, met de vacatures online komen, zullen mensen schrijven. Maar merk je daar een verschil?
Ja, dat lijkt wel toe te nemen, ja.
Ja? Oké. Okay.
Ja. Ja, dat valt mij wel op. Ja,
dus dat zou betekenen dat of er minder rollen zijn waar meer mensen op schrijven. Want ik kan me niet voorstellen dat de markt aan de onderkant groter wordt. Dat er meer mensen ineens vanuit de hogescholen afstuderen, toch? Of wel?
Nee. Nee, dat zijn niet per se de juniors die dan solliciteren.
Nee.
Dus ik zie het echt aan heel veel kanten. Ik weet niet of het je bijvoorbeeld bij jou op LinkedIn opvalt. Maar ik zie wel dagelijks. Zie ik mensen soort van openbaar van, hey, ik ga naar de volgende stap en ik ben op zoek naar iets nieuws en zo. Eens. Zie ik steeds meer in mijn timeline. Ja, niet dat ik dat positief of negatief vind, maar het valt me wel op.
Ja. Nou ja, dat is misschien ook als agency-eigenaar... wordt dat misschien toch wel onderschat? We denken allemaal vanuit onszelf. Hè? Als ik dan even dan voor de community spreek. Wat gaan we doen? En ga ik minder aannemen of meer aannemen of andere rollen? Maar tegelijkertijd... De mensen die op de werkvloer dus die uren maken of de waarde leveren, die ervaren dit ook. Die zien ook op hun LinkedIn of op welk platform dan ook, Marketing Report, die zien, vanaf nu kan een AI-oplossing 80% van mijn code schrijven. Ik bedoel, dat doet ook iets met gewoon het met medewerkers.
Ja.
En natuurlijk, ja, ook als agency-eigenaar, maar die gasten kijken natuurlijk ook om zich heen. Die zijn ook niet gek. Dus daar zal ook een hoop onrust zijn. Heb ik over 2 jaar nog een baan? En wij denken, misschien heb ik over 2 jaar nog, ben ik nog relevant als agency, ja of nee?
Ja.
Maar voor die gasten...
Zeker. Nou, ik vind het wel... als je als agency-owner dit gesprek niet voert met je medewerkers, dan... dan gaat het niet goed met je komen, vind ik. Dat is gewoon... Nee, dat gaat niet goed komen.
Nee, oké. Okay.
Dus dit is wel het ongemak wat je juist moet gaan bespreken.
Ja. Hoe lang heb je dat al in je evaluatie, gesprekken, beoordelingsronde zitten?
Nou, ik doe zelf dus niet direct de beoordelingen.
Nee, natuurlijk
niet. Maar het zit hem niet zozeer in beoordelingen ook. Het zit hem eigenlijk veel meer in... mensen meenemen in dat dingen niet meer kunnen blijven gaan zoals ze gingen. Yeah. En dat het dat niet te maken heeft met wat ik als founder leuk vind, maar wat de markt eigenlijk zegt.
Yeah.
Ik probeer persoonlijk altijd heel veel marktdata op te halen en aan te geven, kijk, dit is wat er speelt en daarom staan wij voor deze besluit als bedrijf. En dit betekent het voor jou. Yeah. En of jij nou hier werkt of bij een andere agency, die andere agencies hebben precies deze vraagstukken ook.
Yeah.
Dus ook voor je eigen carrière is dit iets wat heel fundamenteel belangrijk is.
Ja.
Wat is de rol van een developer of een designer over 5 jaar? Ja, of je nou hier werkt of ergens anders, die vraag blijft, hè? Dus beter beantwoorden, maar nu we hier zitten ook. Dat is goed voor ons bureau, maar is ook goed voor jullie.
Ja.
Dat is een beetje de insteek, zeg maar.
Ja, fair.
En ik zie niet heel veel ondernemers om me heen die dit gesprek uitstellen of zo. Maar eerder misschien onderschatten. Dat zou kunnen. Ja.
Ja, ik vind het lastig. Nou, daar ga ik eens even, zal ik me eens even in verdiepen. Hoe hard er wordt gespeeld op verandermanagement eigenlijk.
Ja, dat is wel interessant. Goed, dat was 2.
Ja. 3. En dat is ook een trend wel, denk ik, die eigenlijk heel dit jaar gaande is. Daar hebben we ook verschillende sessies over gehad. En dat heeft toch te maken met het maken van keuzes. Een prachtige quote die daarin telt is... je moet kiezen om gekozen te worden. Ja, die blijft het goed doen. Dankjewel Bert voor deze quote. En dat wordt eigenlijk, dat wordt alleen maar erger. Je kan nog steeds, je bent een marketing agency. En dan kan je zeggen, ik ben een van de marketing agencies, kies mij. Als je dat op je website wilt delen of in je campagne. Ben je het marketing agency dat zich richt op de B2B-markt? Of ben je een marketing agency dat zich richt op de B2B-markt in de regio Etten-Leur? Specifiek gericht op scanauto's. Kijk, het zo gek wordt het al gedaan. Ik zie partijen die echt op industrie... Of op techniek, op platform, WordPress of nog veel nicher zelfs zich gaan positioneren.
Ja.
Ja, dat wordt alleen maar erger. Full service, dat bestaat eigenlijk bijna niet meer.
Nee, ik herken het heel erg. Zowel om me heen als binnen onze groep ook.
Ja.
Ja, ja. Het is ook wel logisch als je kijkt... ik weet de exacte cijfers niet uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat de toetreding van agencies echt gigantisch is gestegen de afgelopen 3 jaar.
Yep, yep.
En dat de spend van opdrachtgevers verschuift naar steeds meer zelf doen of substituten, zoals dat zo mooi heet.
Ja.
Dus de taart wordt eigenlijk kleiner en er zijn steeds meer spelers om die taart mee te moeten delen.
Ja.
Ja, dan zie je dat mensen of agencies wel daarin dus bewust gaan kiezen welke deel van de taart wil ik me opbegeven, even zo gezegd.
Ja.
Dus ik snap dat ook wel.
Nou, daar noem je er eentje die wel leuk is. Is ook nog een onderschat iets, is dat insourcing. En dat is ook waar Big Tech op ingaat. Die zeggen, joh, geef mij gewoon je creditcard en ik zorg ervoor dat jouw metercampagnes gewoon draaien.
Ja.
Ja, dat is best wel heftig als jij een agency bent dat zich richt op meta-advertising.
Meta-advertising agency.
Ja.
Oeps.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel... En uiteindelijk zal dat het zal de grote jongens er niet heus zomaar zeggen... we gaan dit nu alleen maar via hun doen.
Ja.
Maar ja, er gaat natuurlijk wel... precies die taart die je hebt, ja, die wordt dan wel even wat kleiner.
Ja, ja, die wordt zeker kleiner. Dus ik zie... ik denk dat je als ondernemer hier zeker wat mee moet. Maar niche vind ik niet altijd de oplossing. Een voorbeeld is precies wat je zegt. Als jij dus advertising op social doet en Meta bepaalt, dat kan ons algoritme wel voor jou fixen.
Ja.
Nou ja, wat is nog, zeg maar.
Dan heb je gewoon de verkeerde niche gekozen. Ja. Ja.
En dan had je hiervoor ook, hè, voor de corona, had je bijvoorbeeld wat agencies die ik zag, die zich op de reisbranche focusten. Nou, ja. Dan kwam de corona, dan mocht je niet meer reizen. Ja, dan.
Maar daarmee zeg je eigenlijk. Kies maar niet te specifiek.
Nou, je moet gewoon rekening houden met meer factoren dan alleen maar ik ben nu heel gedifferentieerd of ik ben heel uniek, zeg maar. Dat is wel heel leuk om heel uniek te zijn. En dat je op de shortlist komt van die specifieke ICP, zoals dat zo mooi heet.
Ja.
Dat is natuurlijk heel goed. Maar als het bijvoorbeeld conjunctuurgevoelig is of wat dan ook, dat heb je gewoon niet in de hand. Op het moment dat je eenmaal gekozen hebt, is dat wat het is, zeg maar.
Ik ben wel benieuwd, en daar heb jij het antwoord denk ik niet op, hoe dan de klant hier naar kijkt. Want als wij met z'n allen, alle agencies bepalen we nu, althans, hè, dat is een trend die we zien. We gaan ons specialiseren, laat me even zo noemen. Maar hoe niche dan is, dat is dan daar gelaten. Maar toen ik 10 jaar geleden... zeg maar aan de buitendienstkant van een agency stond, waren mensen op zoek naar een internetbureau. En die doen ook marketing. Hey, dat is handig, want dan kunnen we dat mooi combineren.
Maar dat was de niche toen, hè?
Was de niche internetbureau?
Dat was toen de niche. En toen begon het met, zeg maar, dat websites steeds meer mogelijkheden kregen. En...
Ja, maar uiteindelijk is het dan aan klantzijde in 10 jaar veranderd dat een klant denkt, hey, ik zoek geen internetbureau meer, maar ik zoek nu een internetbureau gericht op de agri in het Westland?
Nou, dat specifiek voorbeeld denk ik niet. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet, hè, dat wij krijgen wel... Ik heb een voorbeeld. Wij hebben een aanvraag gekregen en verloren.
Altijd jammer.
Dus dat is altijd jammer. En
Iemand
anders heeft het nog gewonnen. Daar ga ik dan vanuit, hè. Ik zal eens even kijken trouwens of het af is. Het is altijd goed om even 6 maanden later eens te checken.
Zeker.
Maar goed, waarom hebben wij hem verloren? Dit was een software aanbieder in de HR-hoek. Okay. Dus het was een soort van HR-systeem wat je dan koopt met urenklokken. En nou ja, goed, daar zat dan het softwarepakket in. En dat was relatief oudbollig. Qua look and feel en ervaring. Maar functioneel deed het eigenlijk wat het moest doen. Ja. Dat hebben ze gemoderniseerd. En ze wilden zichzelf wat meer als SaaS-partij gaan positioneren om langzaam richting internationalisatie te gaan. Hoi. Nou, wat zoeken ze dan? Zij zoeken agencies die affiniteit hebben met SaaS-branding, SaaS-marketing en internationalisering.
Ja.
Nou ja, dat snap ik wel.
Ja.
En daar hadden wij ten opzichte van een aantal andere aanbieders, hadden wij best wel wat cases, maar wij waren niet zo gepositioneerd. En dan zeggen ze, ja, weet je, wij zien daar, deze hebben die 4-5 grote SaaS-partijen geholpen naar Engeland en noem het op. En dat zien we bij jullie gewoon niet. Ja. We gaan voor iets meer zekerheid, dat doen we wel daar.
Al is dat zekerheid tot aan de voordeur, want omdat het op de website of in je offerte staat, maakt het natuurlijk niet per se waar.
Nee, dat is dan de volgende stap natuurlijk. Maar goed, je kunt er denk ik ook wel op aangaan dat je team, als ze een internationaliseringstraject gedaan hebben, dat de volgende in ieder geval een aantal bekende herkenningspunten gaat krijgen. En de derde en de vierde ook. Dus als je dat doortrekt naar je operatie, zou het zo als moeten zijn.
Ja, eens. Dat weet je als klant natuurlijk nooit zeker. Want misschien is dat team inmiddels ook wel gewisseld. En heb je, maar ik snap wat je zegt.
Dus ik zou het niet zozeer op die manier zeggen. Maar ik denk dat het gaat om, zou ik zeggen, domeinkennis.
Ja.
En het domein is niet per se een branche. Maar meer een context. Ja. Dus ik wil naar het buitenland toe als bedrijf. Hoe doe ik dat met mijn marketing? Dat is een domein. Ja. Iemand moet jou helpen met multilanguage, cultuur, dingen die in een ander land anders zijn. Werkt het daar met marketplaces of niet? Of wel? Nou, dat soort dingetjes. Fair. Dus dan kun je daadwerkelijk een verschil maken. Of zit je in de financiële sector, heb je te maken met heel veel regulaties als je een platform gaat bouwen. Ja. Nou, daar kun je een mening over vormen, los van het feit dat je het gaat developen, zeg maar.
Ja, eens.
Dus ik denk dat je daar veel meer kunt zoeken. En dan ben je ook iets minder conjunctuurgevoelig, denk ik.
Nou, met die positionering had je corona wel doorgekomen.
Waarschijnlijk wel.
Ja. Beter dan die reisbranche. Ja. Ah, die is ook wel waardig aangetrokken.
Ja. Nou, maar wij merken het dus ook. Hè. Dus Elephant is eigenlijk ook iets te breed gepositioneerd nog op dit moment. En je merkt het ook aan de kandidatenkant. Dus als, vorig jaar is bijvoorbeeld onze lead developer vertrokken. Nou, dan ga je op zoek naar een developer. Maar omdat je relatief breed gepositioneerd staat op je website en er eigenlijk best wel veel creativiteit uitstraalt, zeggen dus hele high-tech profielen, zeggen ja, ik weet niet of jullie projecten wel aansluiten bij mijn ambitie.
Ja.
En dus ook daarin geld gekozen worden.
Terug naar een stukje hiring eigenlijk. Dat ook daarin je kandidaat.
Ja. En ik sprak toevallig gisteren bij in die ronde tafelsessie. Toen werd er ook wel bevestigd. Naarmate ze meer gekozen hebben voor specifieke oplossingen binnen hun vakgebieden, werd het ook makkelijker om de juiste hires te vinden.
Ja. Ja. Dus je moet toch, dat is de les blijft, kiezen om gekozen te worden.
Kiezen om gekozen te worden, dat blijft zeker. Ja.
Als je
ik denk het wel. Ja, ik denk dat onze branche, zeg 15 jaar geleden of zo, maakt het niet zoveel uit. Dan was je sowieso een van de eerste.
Ja.
Maar inmiddels is het gewoon heel vol.
Ja.
Nou, en het is een heel makkelijk toetreedbare branche. Dus het wordt alleen maar voller.
Het wordt alleen maar makkelijker.
Nou ja, makkelijker om te starten. Maar moeilijker om niet om te vallen, zeg maar.
Hey, even tussendoor. Want Alain wil wat interessants tegen je zeggen.
Ja, want we hebben binnenkort weer een tof event. Dinsdag 7 juli in Breda. What's next for agencies? Klanten worden slimmer, verwachtingen worden hoger. En heb jij daarmee nog bestaansrecht over 2 jaar? Met 3 toonaangevende sprekers. Bart de Walen van ICAG, Olaf Lemmens van Nina AI Agency en Matthijs Klip van Monks. Meer informatie en een ticket boeken doe je op verkennis.com. Early bird kortingen gelden tot 9 juni. Ik hoop je daar te zien.
En dan nu, terug naar het gesprek.
Maken we een bruggetje naar de vierde? Ja. Want ik had er eigenlijk een vierde.
Oh, je hebt toch een... Okay.
Gevonden.
Ja?
Nee, dat, nou, je haalde het net al een beetje aan met die case van die SaaS leverancier. En dat is dat vind ik lastig om te duiden. Wat je heel veel hoort, is dat we het over productizing hebben. Weg van het uurtje factuurtje, maar naar vaste prijzen. Maar ook gewoon naar een product. Dat zijn dan nu vaak natuurlijk AI gebaseerde producten. Zoals we in het jaar zagen met ook sponsoren van de verkenners. Dat we allemaal zeggen, oké, we willen daar wel naartoe. Naar een abonnementsmodel, gewoon vaste retainers. Dat is ook prettig voor iedere ondernemer. En tegelijkertijd als je om je heen kijkt, zie je dat ook nog niet heel veel gebeuren. Dus het is grappig dat het gesprek er wel over gaat. We willen productizen, maar nou ja, dat je het op straat gewoon nog niet heel veel tegenkomt. Nog niet zoveel als dat erover wordt gesproken. Maar ik ben benieuwd of jij dat herkent.
Ja, nou, wij hebben dat zelf ook wel. En ik denk, ja, volgens mij gaan de gesprekken ook meer over het weggaan van het uurtje-factuurtje model. En
dat sowieso.
En dat zoek je dan vaak in een soort van andere verpakking. Fixed price of retainer of wat dan ook. En ja, dan noemen we vaak productizen als term.
Ja, fair.
Ja, en bij ons was er pas ook wel een hevige discussie. Productief hevig.
Oké.
Wat is nou productizen, weet je wel? En het ging heel erg over de technische kant van wat betekent nou productizing echt? En
Nou, daar hebben we natuurlijk met Olivier Zeestraat toen ook over gehad in februari in Rotterdam. Een heel makkelijk voorbeeld in mijn optiek, maar is wel leuk, want het op zich is het wel een interessant vraagstuk. Kan natuurlijk sponsor van, of hij kan er twee noemen, bijvoorbeeld Vraagpunt AI heeft toen het event in het begin van het jaar gesponsord. Een oplossing die je website scrapt en eigenlijk een soort interactieve chatbot als het ware ervan maakt. Maar natuurlijk ook een tool als Lead Info is natuurlijk ook een voorbeeld van een product die je... Ja, dat je inzet om te gaan kijken wat voor verkeer zit er op mijn site, wat doen ze en daar actie aan te geven. Dat vind ik een heel klassiek voorbeeld van een SaaS-product, om het zo te zeggen. Dat koop je, daar betaal je een bedrag voor per gebruiker, per bezoeker, dat soort dingen.
Ja, maar dat is een andere pricing model. En productizing wordt dus inderdaad heel vaak met een soort van SaaS vergeleken, maar dat hoeft niet per se. En dat was bijvoorbeeld bij Elephant dus ook heel erg. Maar onze architectuur, zeiden de developers dan, wij kunnen helemaal niet productizen. Zo'n huidige architectuur leent zich daar niet voor, want alle klanten hebben een unieke instance. Yeah. En een SaaS, als ik een feature maak, is het direct beschikbaar voor alle klanten. Dat kan helemaal niet bij ons. Oké, maar dan heb je dus een definitiekwestie en niet zozeer een strategische kwestie, zeg maar. Ja. Dus gaat het meer om de verpakking of gaat het echt om het bouwen van iets waar je voor iedereen wil wegzetten? En ik denk dat je, daar gaat het, mis is misschien het verkeerde woord. Je moet wel over de juiste dingen hebben. Want ik denk dat wat we de ondernemer vaak bedoelen met productizing is een andere manier van aanbieden aan de voorkant.
Ja.
Waarbij je gewoon iets meer voorspelbaarheid hebt.
Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad het. De reden waarom je dat wil, is om natuurlijk naar meer zekerheid te kunnen gaan. In plaats van dat jij, je noemde het net al, x aantal aanvragen per maand hebt, waarvan een steeds een percentage valt of niet. Dus ga er maar aan staan.
Ja.
En gewoon met een soort onderstroom die je hebt aan basis van je recurring is natuurlijk wel veiliger. En of dat dan nu je factuurtje is of een bepaald bedrag per maand, dat is inderdaad al meer.
Dat is de vorm natuurlijk. Ja. Ja. Maar zie jij hier nog bepaalde patronen in als je kijkt naar de gesprekken die lopen of de talks die gegeven worden? Wat wordt daar het meest in geroepen, wat jij tegenkomt?
Nou ja, de reden dat ik hem aanhaal is ook omdat dat het er veel over gaat. Sowieso natuurlijk ga weg van die uren. Stop in ieder geval met het benoemen en zeg dan niet, het kost deze feature aanpassen kost 10 uur keer 100 euro is 1000 euro en daarvoor gaan we het doen. Maar zeg gewoon in eerste instantie, het kost 1000 euro. Kijk, en uiteindelijk kan iemand ook wel een beetje rekenen, maar is het geen uren issue meer? Dat is natuurlijk, dat is denk ik eigenlijk al een stap die heel veel agencies hebben genomen. Ik sprak toevallig vanmorgen nog iemand die zei, oké, wij zeggen gewoon een bedrag per maand. En we hebben dus nooit een gesprek over uren of over projecten heen gaan. Want we zeggen gewoon wat ze moeten betalen per maand. Ook allemaal recurring. Dat is denk ik sowieso een stap. En de vervolgstap zou natuurlijk dan kunnen zijn, oké, kun je daar heel je business op bouwen? Ja of nee? Kunnen we zeggen, we gaan gewoon alleen nog maar... Nou ja, en of het dan een SaaS-oplossing of niet is, gewoon draaien. Mensen sluiten aan bij het product of bij de dienst. En vervolgens regel ik aan de achterkant, richt ik het in.
Ja. Ja, ik denk dat dit nog het meeste speelt bij iets meer technische of digitale bureaus.
Zeker.
Want de marketingbureaus zijn wat langer gewend aan retainers, waar uren al veel minder een onderwerp zijn. In ieder geval met de klant.
En dus bij de creatieven natuurlijk helemaal... Daar kom je aan omdat je misschien een branding traject wil of een campagne wil of je wil een advertentie laten maken. Ja, dan denk je toch vaak in deliverables.
Ja.
Nou ja, oké. Ja, zeg het maar. Elke maand twee deliverables. Dat werkt ook niet altijd even lekker.
Ja, maar wij hebben toevallig in de groep de drie verschillende smaken te pakken. Dus ik zie heel mooi de vergelijking. Ook in de business reviews die iedere maand zijn.
Ja.
Zien we dat gewoon in de cijfers terugkomen en in de forecasts terugkomen.
Wat is het effectiefst?
Degene die het meeste zekerheid geeft is de retainer.
Ja.
Is niet heel onverrassend. Of zeg je dat verrassend?
Onverwacht.
Onverwacht, ja. Nee. Dus daarvan weet je eigenlijk al voor 95% wat je dit jaar gaat doen en wat daarvoor nodig is. En dan valt er een keertje klant af en er komen wat klanten bij. En je hebt een prijsindexatie of whatever. En
redelijk stabiel.
Verkennisverhaal community is eigenlijk ook een vorm van een retainer. Dat zijn eigenlijk gewoon abonnementen natuurlijk. Ja. Dus ook voor de verkennis kun je gewoon heel snel uitrekenen. Joh, ik groei ongeveer met zoveel leden per maand. Zoveel leden stappen er gemiddeld uit.
Ja.
Als we deze lijn doortrekken, komen we daar. Willen we die lijn iets harder omhoog, dan zijn daar acties op te bedenken. En dan zouden we daar komen.
Ja.
Dus dat is een heel voorspelbaar, fijn, prettig model.
Ja.
Dan hebben we de creatieve model. En dat is projectmatig.
Ja.
En dat is een soort van golfslagbad. zie je omhoog en omlaag gaan, zeg maar. Dus dat is, en die is best intensief. Want je moet aan de voorkant de hele tijd projecten scoren.
Ja. Al bestaat dat ook, weet ik toevallig. Daar hebben we ook mee gesproken met een partij die eigenlijk creativiteit als abonnement verkoopt.
Nou ja, dus daar zijn we bijvoorbeeld ook aan het kijken van. En ik denk dat meerdere bureaus dit soort dingen doen. Dus hoe kun je nou die golfslagbad voorkomen in je finance charts.
Ja.
En wil je iets meer gewoon een strakke lijn hebben.
Ja.
En dan is natuurlijk een recurring creativity of zo, weet ik veel, is natuurlijk heel fijn voor je business. Maar goed, het moet ook fijn zijn voor je klant. Die moet de klanten daarna hebben.
Ja, die moet je er wel in vinden.
Ja, dus dat is dan belangrijk.
Ja.
En dan hebben we onze digital tak bij Elephant. Dan heb je, wij bestaan wat langer, dus wij hebben daar ook nou, geluk, het is niet aankomen waaien, maar we hebben een goed uitgangspositie.
Voordeel op dit moment, ja.
Is dat wij gewoon heel veel contracten hebben. Door de jaren heen, die bouw je natuurlijk op. En ieder contract is ergens ook een vorm van een abonnement of retainer.
Ja.
Dus dat geeft ook voorspelbaarheid. En daarbovenop stek je dan weer je projecten, zeg maar.
Ja. Maar die heb je wel nodig om rendabel te blijven.
Ja, precies. Als je nieuw business niet blijft draaien, dan dan ga je wel achterlopen, ja. En ik wat is dan de juiste? Ik weet het niet. Ik denk dat
het ook verschillen per business.
Ja.
Maar als je een ondernemer bent die liever aan de veilige kant zit, dan is het een makkelijke keuze.
Dan moet je.
En heb je gewoon iemand zitten die waanzinnig en die zijn er genoeg die het lekker vinden om te jagen en die nieuwe business binnen te halen. En dan heb je er misschien.
Ja, je hebt een mooie term DGU, hè? Daadwerkelijk gerealiseerd U-tarief. Ja. Die ken je misschien wel.
Ja, ja.
Ja. Ja, die is het hoogste bij Mosquito. Creativiteit is kennelijk dan het meeste waard. Koen heeft de uitspraak, een goed idee is goud waard.
Ja.
En ja, wat is het U-tarief van een goed idee? Ja, dat is natuurlijk een hele mooie uitspraak. En dat klopt, want je kan een idee bedenken in 3 minuten...
Ja.
Maar het kan ook 30 uur duren.
Ja, dat is
het
wel.
Het komt ergens.
Ja, dat is ook een soort dat golfslagbad weer. Je weet ook niet.
Maar goed, dat is altijd super rendabel, dat idee.
Ja.
Maar je kunt niet iedere dag 10 ideeën produceren.
Nee.
En je hebt ook niet, al zou je het kunnen, moet je ook de vraag ernaar hebben.
Wie is er op zoek naar een goed idee?
Ja. Ja, dus daar zit bijvoorbeeld de winstgevendheid op het project zelf heel hoog. Maar doordat je niet continuïteit aan projecten hebt, maar meer een soort van, dan evenaart zich dat weer.
Ja.
Terwijl bij Raft is het retainer en dan zie je eigenlijk veel minder beweging, maar eigenlijk steeds een klein beetje naar boven toe.
Ja.
Ja. Dus dat is wel voorspelbaar, maar de marges zijn dan weer wat lager.
Ja.
Dus ja, waar kies je voor?
Nou, in dit geval een combinatie van 3. Dus dan zit je... Ja. Nou, mooi. Ja. Nou, het is wel een goeie.
Dus, dat was volgens mij het laatste punt, hè, die we hadden.
Ja. Ja, voor nu wel. Kijk, we kunnen hier uren over praten. En ik zou zeggen, kom dat vooral ook zelf doen. Met mede-agency-eigenaren /leiders. Maar nee, inderdaad, laten we het beweging, heeft nog steeds een betere ondertoon dan onrust. Beweging, daarin zit natuurlijk ook die beweging in het HR, in het hiring proces. Dat stukje positionering waar we het over hebben, wat overigens ook weer direct inhaakt op je hiring proces, hadden we net gezien. Ja, en dan de... Geef het beestje een naampje, productizing. Of in ieder geval het verdienmodel dat er wordt aangehouden. Dat gewoon niet onder druk staat. Maar in ieder geval, daar wordt heel veel over gesproken.
Ja.
En dat zijn denk ik hele leuke gesprekken ook om te voeren. Ook omdat er niet per se één goed antwoord is.
Nee, maar dit houdt menig agency ondernemer bezig.
Ja.
In 2020. Ja.
En dat zijn natuurlijk ook uiteindelijk de topics die we proberen dan aan te snijden op events die we doen. Of in die online omgeving. Oké, ga hier nou gewoon met elkaar iets over vinden. Niet dat één iemand het juiste antwoord heeft. Maar wel omdat je met elkaar gewoon altijd meer weet. Wat je net zei. Ja, je hebt al misschien bepaalde hobbels genomen. Ja, je runt je agency zelf. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Dus ga dat met elkaar doornemen.
Helemaal goed.
Cool.
Dan zijn we er zo, denk ik.
Ik denk het wel.
Ja.
Ik denk het wel. Wij zien elkaar sowieso volgende dinsdag, 7 juli in Breda. What's next for agencies? Hij is al eerder genoemd. Als je dit hoort, kun je misschien nog net komen. En zo niet, dan verkennis.com en dan vertel ik er graag van alles nog verder over.
Helemaal goed, dankjewel. En Misha, tot dinsdag. En beste luisteraar, tot volgende week vrijdag. Of misschien ook tot dinsdag.
Tot de volgende.
Hoi.